Hoe staat het er nu werkelijk voor met de positie van de vrouw? Eva-Marie de Waal, Sophie van Winden en Simone van Saarloos gaan op onderzoek in de theatervoorstelling Holy F van Theaterzaken Via Rudolfi. Want hoe gemakkelijk is het om deze vraag te beantwoorden? Ik ga hierover in gesprek met Eva-Marie de Waal, actrice en maakster van Holy F. Zij is onder meer te zien geweest in theatervoorstellingen Wat het lichaam niet vergeet, van Toneel op Oostpol en Verjaardagsfeest van het Nationaal Toneel. Daarnaast is ze onder andere te zien geweest in televisieseries Spinoza van God los en is er ook te zien in de ziekenhuisserie CMC. Welkom Eva-Marie in de uitzending.
Dankjewel.
Nou, vertel ons wat meer over deze voorstelling, want Holy F, dat spreekt tot de verbeelding. Je komt flink binnen met die titel.
Nou, dat is heel mooi. heel veel mensen verspreken zich en zeggen dan, hoe is het met de voorstelling Holy Fuck?
Maar, ja, nee, dat mag niet.
Dat is een woordgrap. Het gaat natuurlijk om Holy Feminism. En ja, vertel eens wat meer over deze voorstelling. Wij doen een poging om in vogelvlucht door de gehele geschiedenis van het feminisme te racen binnen de voorstelling. En Sophie van Winden en ik spelen daarbij allerlei verschillende figuren, waaronder een aantal vooraanstaande feministes uit de geschiedenis. Maar we zijn ook vertelfiguren in de vorm van mannen. En die beleven hoe die hele positie van de vrouw veranderd is door de eeuwen heen. En wij worden daarbij bijgestaan op het podium door Simone van Saarloos, die ons betwittert en van actueel commentaar voorziet live eigenlijk. Wat ook steeds een beetje anders is.
Maar dat lijkt me wel een hele kluif, zo die hele geschiedenis van het feminisme even op het podium te willen krijgen in één voorstelling.
Ja, dat kan natuurlijk ook helemaal.
Nee, dat snap ik, maar dat is wel een leuke insteek. Maar hoe ben je daar zo op dat idee gekomen? Was dat iets wat al langer bij jou speelde, dat je dacht, dat wil ik eigenlijk nog eens een keertje maken?
Ja, nou, het is eigenlijk, de voorstelling is begonnen bij dat Sophie en ik graag een keer iets samen wilden doen. En het was heel grappig dat bij het eerste gesprek wat we daar samen over voerden, we erachter kwamen dat we best wel iets met de positie van de vrouw zouden willen, maar dat we dat toch eigenlijk niet zagen zitten. Omdat het hele woord feminisme zo beladen is. Heel veel mensen ook al bijvoorbeeld zoiets hebben van, oh nee, het is er geen zin in. En wij dachten, ja.
Nou, het wordt al snel belerend. Zo'n gevoel is het misschien. Dat je denkt van, ga eens even vertellen hoe het zou moeten en hoe het nu niet is.
Ja, precies. Nou, dat we konden ook, het was heel grappig dat we aanvankelijk ook vooral alleen maar konden benoemen wat we allemaal niet wilden dat de voorstelling zou worden. En toen dachten we wel, als dit zo speelt bij ons, dan moeten we toch ook niet bang voor zijn. En dan moeten we er gewoon toch achter zien te komen wat we wel willen vertellen. En daar zijn we ook wel achter gekomen. Er waren gewoon allerlei aanknopingspunten. Dat we bijvoorbeeld zelf allebei een kind kregen en merkten dat er toch ineens nog steeds enorme traditionele rolpatronen ook institutioneel zitten. Op het moment dat je moeder wordt.
Kan je een moment omschrijven iets waar je tegenaan liep, gewoon wat je verwonderde, waarvan je dacht, hey, dat is een iets leuks.
Ja, zoveel verschillende dingen dat het heel moeilijk is om iets concreets te noemen, maar dat je als moeder toch eerst aanspreekpunt bent op scholen of crèches. Ter meer van jou verwacht wordt dan van een vader. Maar ook dat je met een kind over straat loopt en dat als dat kind een blauwe broek aan heeft, mensen toch meteen zeggen, bij een bepaald gedrag van jongetjes meteen, oh, het is echt een jongen, hè? En terwijl je misschien zelf denkt, ja, daar is dat kind nog helemaal niet mee bezig. Maar de hele wereld bestempelt het al zo erg als een gender.
Ja. En was dat dan meer een soort ergernis of een soort verwondering?
Mooie vraag. Nou, sommige dingen waren een ergernis en andere dingen waren een verwondering. En ook groeide de belangstelling voor hoe kort het eigenlijk nog maar geleden is dat er dingen voor vrouwen zijn veranderd. En een voorbeeld is, pas in 1993 werd verkrachting binnen het huwelijk afgeschaft in Nederland. En dat was op een gegeven moment in het nieuws. En dat raakte mij echt zo, omdat ik dacht, hè, 1993? Dus daarvoor kon je als je zelf
maakt. Het lijkt echt pas geleden, inderdaad.
En
bijna prehistorische, dat je denkt dat dat zou mogen daarvoor nog.
Ja, en op het moment dat we ons hierin gingen verdiepen, kwam ik allerlei dingen tegen die ik wel wist, omdat ik ze ooit had geleerd. Namelijk dat Aletta Jacobs de eerste was die mocht afstuderen. Want daarvoor mocht je als vrouw wel naar de universiteit, maar je kreeg geen diploma. Maar ook allerlei ideeën dat ik dacht, ja, mijn moeder werkte, maar mijn oma werd ontslagen toen ze trouwde. Want je mocht als vrouw geen arbeidsplaats bezetten van een man. En toen dacht ik, oké, we hebben dat over 60, 70 jaar geleden. Dit is zo kort en dit is eigenlijk zulk rijk materiaal om tegen het licht te houden en ook te kijken naar, want dat doen we. We laten de figuren uit het verleden in gesprek gaan met de figuren van nu.
Ja, en want inderdaad, je kunt al die informatie hebben en dat is inderdaad, je kunt een soort opsomming maken en van de ene verbazing in de andere vallen, maar dat moet je wel vertalen naar theater.
En, ja, zeker.
En dan kun je daarmee beginnen. En had je op een gegeven moment het idee van, god, het is een te groot project, of begon het al heel snel vorm te krijgen?
Ja, dat hebben we wel een paar keer gedacht. Dat we dachten, waar zijn we nou weer aan begonnen? Maar dat maakt het ook heel leuk, want we verzopen echt in de informatie. En het was ook gewoon ontzettend actueel. Kijk, de voorstelling is meer dan een jaar geleden in première gegaan. Maar terwijl we ermee bezig waren, brak de ene
na
de andere.
Ja, dat is ongelooflijke timing,
die ermee te maken heeft. Ja. En vervolgens, toen we al lang klaar waren, kwam die hele MeToo-discussie nog eens een keer op gang. Terwijl wij in de voorstellingen voorbeelden hebben zitten van dagelijks seksisme, maar waar wij mee te maken hebben, ook als actrices. En toen wij de voorstelling speelden, zeiden heel veel mensen, ja, dat was wel echt grappig, maar dat is toch niet echt zo. En nu is dat ineens aan de lopende band, heeft iedereen een coming out over dagelijks seksisme, wat al hen allemaal ten deel valt. En is het ineens helemaal niet meer verbazingwekkend. En dat is zo snel al gegaan weer.
Ja, negeren kan bijna niet meer. Dat is eigenlijk, dat kon eerst nog, leek nog wel te kunnen. Maar heb je de voorstelling daar ook een beetje nog op aangepast? Of is het alleen maar juist het materiaal wat je had, is meer gaan spreken?
Beide eigenlijk. Ja, dit is natuurlijk heel fijn aan een toneeltekst die je zelf gemaakt hebt. Dat je gewoon continu daar aanpassingen aan kan doen. Dus we benoemen dat wel. En Simone is er natuurlijk ook bij, die juist steeds echt die rol vertolkt van de actualiteit. Dus die doet er ook van alles mee.
Want het is echt een bewuste keuze geweest om haar er dan bij te vragen. Want ze was er niet bij het allerprille begin bij.
Nou, eigenlijk wel. Wij hebben, toen we besloten deze voorstelling te maken, hebben we een aantal jonge schrijfsters uitgenodigd voor brainstormsessies. En daar zaten ook Hanna Bergens bij en Sunny Bergman en Renske de Greef en Lynn Berger. En we hadden eigenlijk van meet af aan het idee, en misschien wilde er wel iemand mee het toneel op. Maar dat was toen nog niet de insteek. Toen hebben we gewoon 6 avonden zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben wij hun allerlei dingen gevraagd. En gevraagd om van tevoren over bepaalde vragen na te denken en daar iets over te vertellen.
Maar dan noem je wel een aantal personen met een vrij duidelijke mening. Dat is wel, een bewuste keuze, denk ik dan.
Zeker, zeker. Ja, de keuze voor deze vrouwen is eigenlijk, ja, het was het, die hebben we gemaakt op het moment dat we net begonnen met ons onderzoek. Dus het is natuurlijk ook zo dat naarmate je verder gaat in het proces, je bijvoorbeeld ook onszelf de vraag gesteld hebben van waarom is er geen schrijfster van kleur aan tafel geweest bij ons.
Yeah.
Ja, omdat we daar dus gewoon helemaal niet over na hebben gedacht. En dat besef groeide bij ons ook met dat we over black feminism lazen en dachten, oké, er is dus eigenlijk ook een hele grote ontwikkeling geweest waarbinnen dat feminisme eigenlijk een hele witte beweging is geweest. Waarin mensen zich niet thuis voelen.
Dus als ik het zo begrijp, is het voor jullie ook echt bijna een soort ontdekkingstocht geweest maken van deze voorstelling?
Ja, absoluut. Absoluut. En we hebben hier ook scènes over gemaakt. Omdat we er uiteindelijk ook helemaal niet meer omheen konden. En we dachten, dit is voor ons, kijk, dit is een soort logische. En Simone van Zuidoost is ons voorgegaan in dat proces. Die is ook begonnen met de vrouwenbeweging. En die is nu heel veel met racisme bezig. En daar zitten natuurlijk ook hele grote overeenkomsten in. Het heeft te maken met uitsluiting en je positie veroveren.
En als je nu dus deze voorstelling speelt al een tijd. Heb je het idee dat je er iets mee bereikt? Of is dat ook de insteek dat je graag iets teweeg wil brengen bij het, iets wil toevoegen aan het maatschappelijk debat? Of is dat niet specifiek het doel van de voorstelling? Als je over een doel mag spreken bij theater.
Ja, nou, ik vind het altijd lastig, omdat ik denk, ja, het is theater wil altijd iets bijdragen.
Dus ja. In ieder geval wel. Ook en draagt iets bij, ja.
Zelf helemaal te maken. Of ik de illusie heb dat ik ook daadwerkelijk iets verander. Nou, ja, want anders kan ik niet mijn bed uitkomen 's ochtends om het steeds weer te doen.
Nee.
Maar
je kunt onderdeel zijn van natuurlijk. En dat is misschien wel heel belangrijk.
Nou ja, ik ben altijd wel... ik ben ontzettend blij dat er... Dat is dan nu omdat we 's middags spelen... Lijkt het publiek iets ouder te zijn. Maar toen we dit samen.
Ja, voor de duidelijkheid is het lunchtheater in het Bellevue Theater. Ja.
Ja, want er zijn natuurlijk veel mensen gewoon aan het werk. Ook overdag. Ja. Maar toen we dit s'avonds speelden... Toen waren er echt best wel veel jonge mensen in de zaal. En ik was altijd heel erg blij als er naderhand mensen naar ons toe kwamen. Die zeiden, oké, ik vind dit zo interessant. Waar moet ik beginnen met lezen? Vertel me iets. En dan stonden Simone en Sophie en ik boekenlijstjes op te schrijven.
Oh, geweldig.
Voor jonge meisjes.
Ja.
Die zeiden, ja, ik wil dit gewoon besnappen en vatten en vertel me meer.
En waren dat dan voornamelijk vrouwen?
Ja, maar er waren eigenlijk ook best wel wat jongens in de zaal.
Maar er kwam dus echt wel echt een soort reactie vanuit de zaal.
Absoluut. En we hebben ook veel nagesprekken gevoerd. En toen we in Amsterdam speelden, toen hadden we een soort randprogrammering eromheen. Met interviews naar de hand, met mensen die hier allemaal mee te maken hebben. Dus ja, we hebben wel echt geprobeerd om met één hele duidelijke voet midden in de wereld te staan met het stuk.
En ja, nu loopt het aan zijn eind, deze voorstelling. En zoals ik zo hoor, heb je er ontzettend veel ingelegd van jezelf en van je tijd, maar ook alle inspiratie. Is het dan moeilijk om dit af te sluiten of kan je dat wel afsluiten? Komt er een vervolg?
Oh ja, nou, wij hebben inderdaad besloten om een drieluik te maken over dit onderwerp.
Ah, kijk. Daar wil ik naartoe, ja.
Want we gaan het dat mid najaar gaan we dat schrijven.
Ja.
En dan staat het vervolgens pas voorjaar 2020 in het theater. Want in theater wordt ver vooruit gepland.
Ja.
Maar wij zijn er zeker nog niet klaar mee, nee.
Nee, en alles wat er nog gaat komen, kan daar dan dus ook in verwerkt worden. Dus je moet dan... Ben je heel erg alert in het nieuws wat er voorbij komt? Dat je denkt, oh, dat kan ik erbij gebruiken? Of werkt dat zo niet?
Ja en nee, want ik lees sowieso de krant. Dus dingen die me echt opvallen, die neem ik zeker wel mee. Maar ik ben ook op dit moment wel weer met andere voorstellingen bezig, die weer met andere thema's samenhangen. Dus dan is misschien tijdelijk je focus eventjes iets minder. Maar ik neem het toch allemaal wel mee.
En zijn andere projecten waar je mee bezig bent ook vaak een beetje geëngageerd, maatschappelijk betrokken?
Ja, eigenlijk wel.
En is dat dan wel bewust of loopt dat gewoon op het moment zo?
Nee, dat loopt gewoon zo. Het loopt gewoon zo. Ja, want ik heb bijvoorbeeld met Sieger Sloot bij Mug met de Gouden Tand een voorstelling gemaakt over de crisis.
Ja.
En over het neoliberale gedachtegoed. En ja,
ook geen klein onderwerp.
Nee, absoluut niet. Maar daar kwamen we in terecht omdat we interesse hadden in het werk van Ayn Rand en op het vriendschap tussen haar en Alan Greenspan stuiten. Dus zo kom je gewoon van het een in het ander, omdat je ergens een draadje pakt en gaat lezen en gaat zoeken en ineens denkt, oh, dit is een mooi verhaal, dat wil ik vertellen.
En is het belangrijk voor jou dat je een onderwerp neemt waarbij je zelf ook nog heel veel kan leren en zelf nog niet alles weet?
Dat denk ik. Dat denk ik. Want daar ga ik tot nu toe vaak op aan. Maar ik vind het ik vind het altijd leuk om zelf iets te leren door de dingen die ik doe. Maar ik vind het vooral zo belangrijk dat theater ook gaat over nu. En over de wereld waarin je nu leeft.
Nou, dat gaat deze voorstelling zeker. En dus nog eventjes te zien tot en met 10 maart in het lunchtheater van het Bellevue Theater in Amsterdam. Dus ik zou iedereen aanraden die kans nog even te grijpen en nog eventjes te gaan naar deze prachtige voorstelling. En mee te denken over dit onderwerp, wat volgens mij daar moeten we nog heel lang heel erg veel aan doen. En misschien wel juist door vaak in het theater een discussie te voeren en op deze manier dat onderwerp aan te snijden. Heel erg bedankt voor dit interview. En ik wens je toi 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 voor de komende voorstellingen.
Dankjewel.